Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy prodigal son Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En wat doet er deze week echt toe? Ja, je ziet steeds meer bewegingen naar soeverein zijn, digitale onafhankelijkheid. En we hebben nog maar eens een voorbeeldje van waarom dat zinvol is en een voorbeeldje van een organisatie die overstapt. Iets wat we kennelijk niet onderuit kunnen, Tim heeft me verplicht om het daarover te gaan hebben, is de digitale omnibus die op stapel staat op Europees niveau, oftewel veranderingen aan de GDPR. Zonder dat we verzanden in het juridische gaan we het daar toch even over hebben. Dat mensen getracked worden via dingen in hun appjes, locatiegegevens, dat is zeker niet nieuw. Maar nu het EU-ambtenaren treft, is het dan toch weer iets wat heel hoog op de agenda staat. Je bent een privacy professional en gaat op reis. Wat zie je voorbij komen? Tim is onder andere in, wat we toch mogen zeggen, een surveillance state geweest. Dus daar ben ik heel benieuwd wat hij er allemaal heeft gezien. We hebben nog wat burgemeesters in Sint-Truiden. Dat blijkt toch een hele moeilijke te zijn. Daar hebben we autoriteitenacties bij, privacy pointers. We hebben meer dan genoeg om over te praten, Tim. Want ondanks dat ik dan aankondig, ja, ik ga vervangers regelen en we gaan daar niet laten stilvallen. Maar ja, het is, ik heb een leuk interviewtje kunnen doen. Dat was heel erg fijn. Maar voor de rest ben jij toch moeilijk te vervangen, Tim.
Laat het gezegd zijn en gehoord zijn, zou ik zeggen. Alsof mijn ego nog niet groot genoeg is, Bart, dan ga er nu nog een schepje bovenop doen. Dat is toch eigenlijk niet goed, hè? Maar inderdaad, nu zijn we terug en nu kunnen we er gewoon terug elke week invliegen, zoals het hoort.
Heel goed, heel goed. En dat gaan we ook gewoon zonder franje meteen doen. Ik ga een mini-rantje doen, Tim, want ik was tegen iets aangelopen online. Alright. En het concept is natuurlijk helemaal niet nieuw. En waar ga ik het over hebben? Ja, de AI-bagger die je online ziet. Nou, dat is niks nieuws. Iedereen die even op LinkedIn rondloopt, die ziet dat meteen. Maar ik heb er nu iets nieuws tegenaan gelopen. Want je hebt natuurlijk altijd een paar, ook in ons vakgebied heb je dan de zogenaamde privacy influencers. Die hebben altijd een nieuwe zaak meteen besproken. En je weet, er zitten er tussen waar je daar niet zo heel veel mee kunt. En dan zijn er een aantal die bij mij op het lijstje staan van, als die iets publiceert, dan moet ik even lezen, want dan ben ik ook weer bij. Die bekijkt er altijd goed. En eentje daarvan is, een beetje een Poolse advocaat, die publiceert redelijk veel. Heeft dan ook, zit dan met de tienduizenden volgers. En ja, die lees ik ook veel. En dan komt er een artikeltje voorbij van, wacht even, deze ken ik. Want dat gaat over een uitspraak bij Marktenhof. Voor onze luisteraars, als je dus bij de GBA een boete of een andere beslissing tegen jou hebt opgelopen, dan kun je in beroep gaan bij het Marktenhof. Dat is wat Mediahuis en JobAd, eigenaar van JobAd destijds, de website, wat die hadden gedaan. Daar was een zaak over. En dat is bij het Marktenhof geweest, die publiceren daarover. Ja, dat is in het Nederlands en het Frans beschikbaar. Dus ja, die pak ik er meteen even bij, die lees ik. En tot mijn verbazing stel ik vast dat die influencer die daar over bericht, waar ik eigenlijk van dacht van, oké, dat is zo'n influencer, maar dat is er wel eentje die het nog echt uitzoekt. En dan stel ik dus vast dat die daar heel breed aankondigt, deze zaak gaat over joint controllership. En ik bekijk die beslissing en ik kan daar helemaal niet terugvinden. Ik zie daar niks van. En ik heb die persoon zo hoog aangeschreven dat ik echt denk van, ik mis iets. Dus ik lees die beslissing nog eens en nee, kan er echt niks aan doen. Doe ik een klein commentje op LinkedIn en dan kijk mensen waar ik toch een bepaald respect voor heb, die ga ik dan niet zitten afzeiken. Daar staan gewoon van, hoe komt dat? Ik zie dat dit, die zie ik eigenlijk niet echt terugkomen in de zaak, maar jij maakt er echt een punt van, wat is dat? En dan krijg ik een AI-generated antwoord terug, bijna letterlijk copy-paste van ChatGPT. Ja, inderdaad, je hebt gelijk. Dit wordt eigenlijk helemaal niet vernoemd. Oké, moet je dan je post niet aanpassen of zo? En in zijn verdediging, ik heb die dan een rechtstreeks berichtje gestuurd van, mis ik hier nu iets? Want ik vind dat toch, je hebt ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Er zijn hier duizenden mensen die dat lezen. En dan heeft hij het nog een beetje aangepast. Maar Wat dus, is dus het rant-niveau, dat dus zelfs de mensen die daar toch inhoudelijk ook al jaren mee bezig zijn en goede dingen posten, het kennelijk niet kunnen laten om dat door AI te laten doen. Dan dus gewoon compleet foute conclusies maken, want we weten, als we zo'n complexe uitspraak door zo'n chatbot gooien, dan mis je van alles. En ja, ik vond dat ontnuchterend. Ik dacht dat er nog zo'n subset was die beter was dan dat.
Volgens mij heb ik die LinkedIn-saga ook van op de achterbank kunnen meevolgen. En het is jammer om te zien dat ook mensen die inderdaad die zo hoog aangeschreven staan, dat die ook niet beseffen dat dat, tenzij dat je echt heel hard je best doet, je valt gewoon door de mand. Die zeer overte optimistische manier waarop artificiële intelligentiemodellen, ChatGPT's en consorten schrijven en de manier hoe dat eigenlijk naar buiten komt, het blijft opvallen. Hoe goed dat je dat ook probeert te maskeren, dat is heel onnatuurlijk hoe dat die eigenlijk hun outputs nog altijd geven. En dat zie je gewoon, los van de context nog maar, hè, los van of dat het inhoudelijk correct is of niet, zie je terugkomen. En dat is dan ook dubbel jammer dat dan die mensen, ja, ik weet eigenlijk zelfs niet waarom dat je dat zou doen om tijd te winnen. Ja. Dan dat maar gaan klakkeloos copy-pasten zonder te gaan factchecken of dat
wel,
wat die output
dat
eigenlijk beweert.
Kijk, komt. Dat jij ChatGPT gebruikt om iets samen te vatten, ik doe dat ook. Alleen dat dan inderdaad gewoon gaan copy-pasten. En weet je, maar dat je zei van ja, daar val je door de mand. Het erge is, die valt niet door de mand. Dat wordt vervolgens door honderden mensen geliked. Allemaal comments eronder van, oh, interessant. En oh, joint controllership, nooit over nagedacht. En dan taggen ze mensen van, oh, daar moeten we het eens over hebben. En heel die beslissing gaat daar dus helemaal niet over. Dat is, ja, dat is...
Dat is een beetje het fenomeen dat zich ook op Reddit voordoet. Hè? Niemand leest het artikel van een Reddit-post of waar dan naar verwezen wordt. Iedereen leest gewoon de headline, gaat meteen aan de comments en begint daar te discussiëren met elkaar. Dat is echt gewoon een
ja,
een
het
ding.
Is... Ik vind het jammer ook gewoon dat het dan dus betekent als ik dan... Hè, want ik probeer ook uitspraken vanuit Italië en Spanje en zo bij te houden, maar ik spreek geen Spaans of Italiaans, dus dan ga je ook moeten vertrouwen op wat sommige mensen daar posten en ineens trek je alles in twijfel. Hè? Maar goed, dat is misschien in deze tijd van AI is dat een goede reflex om gewoon alles in twijfel te trekken. Dan kun je misschien nog een beetje staande houden. Goed, je moet daar keuzes in maken. Je moet daar goed opletten of je daarop wilt vertrouwen of niet. En als je op een gegeven moment denkt van, nou, deze technologie die kunnen we vertrouwen. Hier gaan we het mee doen. Blijkt het dat het toch altijd even afwachten is en wat dan ook wel blijft gelden. En deze uitgebreide segue benoem ik omdat het artikeltje wat ik meeneem, dat komt van, ja, op allerlei plekken ging het erover. Ik heb een verwijzing naar tweakers en iemand op LinkedIn die er wat over schreef. Maar je hebt dus in Nederland een bedrijf Solvinity. Gekend, goed gekend, loopt er ook mee te koop, hè? Europese makelij, bij ons kun je soeverein hosten, of toch, ja, niet met die termen, maar ze staan bekend als, ah kijk, daar kunnen we op een goede manier dingen wegzetten en zitten we lekker in Europa bij een Europese provider. Voor de Nederlandse overheid werken die heel erg veel, dus die DigiD in Nederland, het online identiteit van de burgers, dat zit daar, de Rijksoverheid heeft er allerlei dingen lopen. Vaak specifiek, omdat dat dan een Nederlandse speler is. En je voelt hem maar komen. Die zijn nu ook opgekocht door Kindrill. Ik kende ze niet echt, maar het is kennelijk een IBM spin-off. Dus geen klein bedrijf, Amerikaans. En nu zit je dus met een hele infrastructuur waar zeker in Nederland toch hele gevoelige toepassingen opdraaien. En die komt nu ook in Amerikaanse handen. Daar zijn we weer. Na Ziffer hebben we de volgende. Ja, dit is toch iets om eens over na te denken als je als entiteit bij dat soort partijen je service afneemt, contracten neemt, dat je daarop voorbereid bent.
Ja, en dit is puur even brainstormen, want ik heb geen flauw idee of dat het juridisch überhaupt stand zou houden of dat het relevant is, maar wat ik me dan afvraag bij dat soort situaties is er geen moment dat je als overheid... zou moeten kunnen zeggen van hier gaan wij toch proberen om tussen beiden te komen en te zorgen dat onze soevereiniteit, onze digitale soevereiniteit, gewaarborgd blijft. En dat we bepaalde nationale belangen of zelfs Europese belangen gaan vertegenwoordigen en dat die zo zwaar doorwegen dat je daar een stok gaat voor proberen te steken tegen dat soort acquisities. We zien hetzelfde in Nederland, is dat nu een heel gedoe, hè. Met Nexperia, waarin de Nederlandse overheid daar ook effectief een hand in neemt om de productie van chips bijvoorbeeld in goede banen te leiden en voor een deel in Nederland te houden.
Je kent toch het vervolg van die saga, hè?
Ja, tuurlijk. Dat is volledig in het water gelopen, absoluut. Maar ze hebben het wel geprobeerd. En dus, ik vraag me af, van, is dat komt er een punt waarbij je als overheid ook voor dat soort digitale soevereiniteit moet proberen om dat te gaan
verdedigen. Want vandaag de dag zie ik daar heel weinig van, behalve ja, Solvinity is opgekocht, is overgenomen door een Amerikaanse speler, komt nu dus volledig naar Amerikaanse handen te liggen. En daar, that's it.
Ja.
Ik vraag me af, van hoe, wat kan je daar tegen doen, behalve in je contracten daar clausules in tegensteken om een soort opt-out te krijgen?
Ja, ik kan me een paar dingen bedenken. Ten eerste, wat ik me bedenken die me wel meteen maak, is dat jij... Ja, jij bent iemand die een bedrijf hebt opgestart. Op een gegeven moment loopt dat bedrijf lekker. Jij bent groot genoeg dat je de interesse van de Amerikaanse partij opwekt. Ja, kijk, ondernemers starten een bedrijf om geld te verdienen. En daar mogen ook allerlei andere dingen omheen zitten van ethische principes en dergelijke. Dat mag, maar dat is optioneel. Je bent een ondernemer, je start een bedrijf om geld te verdienen. Ik probeer daar natuurlijk, ja, als ik de dingen die ik doe, probeer ik dat aspect mee te nemen. Maar goed, om maar te zeggen, je kunt, vind ik, iemand niet gaan beletten om, als hij dan zo'n big payday heeft, dat hij wordt overgenomen, om dat te gaan ontzeggen, omdat hij toevallig zo succesvol is geweest. Maar goed, of dat juridisch wel of niet kan, daar zijn natuurlijk al allerlei vragen over, maar ik denk wel dat je als overheid, als je waar dan ook bij dat soort partijen gaat zitten, dat je inderdaad op zijn minst in je contract moet steken. Als jullie dat soort dingen gaan doen, ten eerste, dan moeten wij daarvan op de hoogte gesteld worden. Dat kan niet iedereen doen, maar wil jij van ons als overheid, een van jouw hele grote klanten, de diensten aanbieden, wil jij aan ons verdienen, prima, dan willen we dit in het contract hebben. Als zoiets gebeurt, als er sprake is van, dus niet after the fact, maar als er dat soort dingen lopen, dan willen we daarvan op de hoogte gebracht worden. En dat is dan vertrouwelijk, we gaan er niks mee doen, maar dan kunnen wij tenminste al beginnen nadenken wat we gaan doen. En dan daarnaast inderdaad, dat je een clausule erin zet op het moment dat het bedrijf verkocht wordt, ja, dan moeten wij ook gewoon kunnen overstappen en dan moeten jullie faciliteren. Tijdig geïnformeerd worden en dan als het eenmaal gaat gebeuren, een uitstapclausule dat je gewoon kunt overstappen, kosteloos, ja, dat lijkt mij iets wat je toch wel in je contract, hè, als overheid, hè, niet iedere partij kan daar zomaar eisen, maar als overheid zou ik dat toch echt bij mijn partners er wel in willen hebben.
Ja, dat is het ding. Hè. Je ziet die discussie wel meer en meer loskomen. Nu dat men als overheid meer begint na te denken, zijn er geen kritieke dienstverleningen die wij bijvoorbeeld echt toch meer intern onder de arm moeten nemen en niet meer moeten gaan outsourcen? Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, want er is vaak besteedt men het uit aan de bredere markt, omdat de kennis er niet is, omdat het veel meer zou kosten bij de overheid. Dus dat is wel echt een issue. Maar het toont wel aan hoe zwak we er tegenover staan als op een bepaald moment je als overheidsorgaan eigenlijk vanuit een digitaal perspectief heel weinig nog zelf in handen hebt. Hè. Solvinity is de host van DigID, de digitale identiteitsbewijs in Nederland, Rijksoverheid. Ja, dat is problematisch in mijn ogen als je dat dan volledig uit handen gaat geven als overheid. Op die manier verlies je ook een deel je soevereiniteit en verloog je een beetje je verantwoordelijkheid als overheid om daar goed beheer over te hebben.
Ja, absoluut. Dus ja, daar voor heel veel organisaties, bij deze ook een das privé, das beter, zit je in zo'n context waarin je daar bang voor bent, of je nu overheid bent of gewoon een privébedrijf die het belangrijk vindt om in Europa te blijven, kijk je contracten eens na of er geen ruimte is om dat soort clausules erin te stoppen, waarbij de discussie moet een overheid in kunnen grijpen om zo'n verkoop tegen te gaan, ook wel interessant is. Oké, Tim, deze is helemaal van jou. Ik ga wel inspringen. Er loopt een zogenaamde digital omnibus, waar Europa al eerder liet weten van ja, dat register wat bedrijven moeten bijhouden volgens de GDPR, wat ze allemaal doen met persoonsgegevens, dat gaan we wat lakser maken, wie dat wel of niet moet bijhouden. Maar nu is er een pakket naar buiten gekomen, met ook dingen rond de AI Act en zo. Wij focussen natuurlijk op het GDPR-stukje. Maar waar men dingen wilt gaan aanpassen en daar hebben mensen mening over.
Ja, daar hebben heel veel mensen een mening over. Ik denk dat als je de afgelopen paar weken op LinkedIn enige activiteit vertoonde, dat je dan om de oren mee werd geslagen rond de Digital Omnibus Act. Tot zover dat Bart zelfs twijfelde om het nog mee te nemen, omdat we het gewoon allebei al zo kotsbeu waren. Maar nee, we gaan het toch even erover hebben, zonder te verzanden in alle juridische details, want die gaan toch ongetwijfeld nog veranderen naar de toekomst toe. Maar inderdaad, er is een digitaal omnibus pakket. Een heel groot pakket van verschillende aanpassingen en wijzigingen aan wetgevingen rond het digitale, waaronder ook de GDPR-wetgeving. Daar is een draft van gelekt. En het is een, ik zal zeggen, problematische draft voorlopig. Er zijn een heleboel zaken die toch fundamenteel essentieel zijn aan de GDPR-wetgeving, waar men nu zeer zwaar aan het sleutelen is. Onder andere met het idee om de adoptie en de productie van artificiële intelligentiemodellen, om dat te versoepelen en om dat te versnellen, om ook de workload, de administratieve workload voor kleine, middelgrote ondernemingen te versoepelen. Maar de manier waarop men het hier doet, is in mijn ogen fundamenteel verkeerd. De belangrijke reden waarom ik dat zeg is, er is iets, elke keer als de Europese Commissie zo'n wetgeving of zo'n aanpassing voorstelt, dat gaat vaak gepaard aan een soort publieke consultatie, waarin dat dan belangengroeperingen, activisten, lobbyisten, de bredere markt bij wijze van spreken, ook input kan geven op dat soort wijzigingen. En tussen het ontvangen van al die input, van al die verschillende stakeholders, van al die verschillende belangengroeperingen en de publicatie van de draft, daar zitten maar 5 weken tussen. Wat dat heel weinig tijd is om eigenlijk voldoende rekening te houden met alle input die je van die stakeholders krijgt als Europese Commissie. In mijn ogen, dat is ook iets wat None of Your Business in een open brief met 126 andere belangenorganisaties heeft onderstreept. Van het lijkt er heel hard op dat de Europese Commissie dit er koste wat koste keihard door wil rammen. En zo weinig mogelijk tijd wil laten over het goed en grondig bekijken en evalueren van de mogelijke impact, onder andere ook op de fundamentele rechten die wij kennen in de Europese Unie. En dat is het probleem voor mij. De draft zelf, de inhoud zelf, ja, daar staan dingen in die waar ik een probleem in zie. Het feit dat men wilt gaan sleutelen aan de definitie van wat een persoonsgegeven is, of dat al dan niet pseudonieme gegevens ook nog persoonsgegevens zijn, dat men speciale categorieën data, gevoelige categorieën data, wilt gaan inzetten voor het trainen van artificiële intelligentiemodellen. Allemaal zaken die, ja, die wel de fundamenten van de GDPR eigenlijk doen daveren. Maar de kans dat die op die manier erin blijven staan, is op dit moment, acht ik, niet echt heel groot. Er zijn nog een aantal rondes voordat die draft uiteindelijk volledig tot een wetswijziging wordt omgezet. Wat mij vooral stoort aan deze manier van werken, is dat men de urgentie en die wil om het erdoor te rammen gewoon heel hard. En dat is voor mij een heel groot probleem.
Ja.
Dus de ondoordachtzaamheid, zo lijkt het toch, hoe men hiermee aan de slag gaat.
Ja, en vooral dat je daar uit alles zo'n gevoel proeft, wat je op heel veel plekken ziet, hè, geduwd door de verandering in de Amerikaanse overheid sinds president Trump. Ja. Wordt dat idee van we moeten alles makkelijker maken, dereguleren. Ja, het heeft toch een impact, ook hier. En daar, dat zie ik hier vooral in. Als het nu zo was, van oké, we gaan een beetje tweaken en we kunnen alles goed onderbouwen, dat dan eigenlijk beter is. En er zitten dingen in waarbij ik denk, ja, dat is eigenlijk, daar valt best iets voor te zeggen. Dat is niet zo erg.
Ja, absoluut.
Maar vooral inderdaad, die wat het een beetje lijkt. En ik wou dat ik daar nuance in kon vinden en zeggen, ja, maar dat is ook goed. Maar inderdaad de vrijbrief die er wat in staat, voor artificiële intelligentietraining. Dus voor de duidelijkheid, het feit dat ik er genoeg van heb, is vooral omdat er je helemaal ondergesneeuwd wordt met berichten overal over iets wat we niet moeten vergeten. Het is maar een draft. Dus iedere influencer online wil daar een mening over geven. Kijk dat NOIP en allerlei belangenorganisaties meteen van de duivel spreken en brieven gaan sturen. Ja, dat is hun rol. Zij moeten in al die dingen, al die aanpassingen, moeten zij meteen zeggen hoe verschrikkelijk het is en hoe erg het is. En dat is gewoon hun rol. Dat is het tegengewicht van de partijen die het er doorheen willen rammen. Ja. Daar kan ik prima mee leven. Maar dat ook iedereen dat dan... Ik bedoel, het is een draft. Daar moet nog over gediscussieerd worden. Dat was waarom ik het een beetje mee had gehad. Dus voor de luisteraars, zonder dat we al te veel blijven hangen in het... want er valt heel veel te zeggen over de inhoud. Maar daar komen we nog wel een keer op terug. Misschien een specialtje voor de wat meer GDPR hardcore mensen onder ons. Weet dat men daar aan sleutelt. Dat daar dingen in gaan veranderen. En dat wij dat te zijner tijd, als dat dan wat duidelijker is, zeker ook gaan meenemen.
Ik heb ook nog een vraag voor jou, Bart, want ik had er een discussie over met iemand die een voorstander is van de manier waarop men nu met die digital omnibus pakketten aan de slag is. Het is iemand die beweert dat de huidige opzet, de digitale regulering in de Europese Unie, dat die innovatie tegenhouden. Het is vaak een argument dat je hoort van het is te veel en het houdt innovatie tegen en daardoor lopen we achter en daardoor missen wij bijvoorbeeld bepaalde technologieën. En ik heb daar wat naar zitten zoeken, maar ik kan niet meteen een concreet voorbeeld vinden van een technologie die wij mis zijn gelopen dankzij of door die wetgevingen. Wat wel zo is, en dat is wel een fair punt, is het komt wel regelmatiger voor dat wij, zeker vanuit Amerikaanse hoek, langer moeten wachten op technologie die wordt uitgerold eerst in de VS en dan pas in de Europese Unie. De live vertaling van de AirPods bijvoorbeeld, waar je dus gewoon iemand kan in het Frans tegen jou brabbelen en jij hoort dat via je AirPods als Engels of Nederlands. Daar hebben wij op moeten wachten, maar het komt er nu wel. Hetzelfde met artificiële intelligentiemodellen. We moeten soms wachten, maar het komt er wel nadat er een aantal bijkomende aanpassingen zijn gebeurd, die in mijn ogen ook noodzakelijk zijn. Dus ik weet niet waar dat idee vandaan komt, dat dat innovatie of de uitrol van technologie tegenhoudt.
Ik zal je een voorbeeldje geven, waar daar volgens mij wat in zit, wat ik laatst voorbij zag komen. Maar algemeen genomen, denk ik, ik zou graag willen denken dat onze politici en de mensen die toch op hele hoge posities in de EU dat soort dingen regelen, dat die boven de waanzin van de dag staan. Maar steeds vaker kan ik niet anders dan concluderen. Nee, ook zij hebben daar last van. Bijvoorbeeld nu die push van ja, AI gaat de wereld veranderen. En dat bedoelen ze natuurlijk gewoon taalmodellen. Gaat de wereld veranderen en Europa loopt achter. Dat wordt nu zo gepusht overal dat iedereen dat ook op een gegeven moment gaat geloven. Maar het is gewoon niet zo. En het voorbeeldje wat ik wilde geven, en dat is dan geen taalmodeltechnologie, maar dat geeft ook een idee waarom het misschien helemaal niet slecht is om een fatsoenlijke balans te hebben tussen fundamentele rechten die wij hier in Europa heel belangrijk vinden. Waar men in Amerika al sneller wil zeggen van ja, maar laat de markt het maar regelen, kapitalisme, ondernemen. Mm-hmm. Ik zag het voorbeeldje voorbij komen van iemand die vertelde over een onderzoeker die een bepaalde technologie, medisch, analyse tool, inhoudelijk, ik weet niet meer precies wat het was, maar die had aangegeven, ja, ik ga weg uit Europa, want ik word veel te veel tegengehouden. Ik kom te moeilijk aan data, het duurt te lang, ik ga dat naar de VS brengen. En dan werd door die persoon die het verkondigde dus meegenomen als voorbeeld van, kijk, dit is innovatie die tegengehouden wordt. Alleen, ik denk dan even wat verder over na. Wat is vervolgens het effect? Ja, oké, inderdaad, die gaat naar Amerika, gaat het daar ontwikkelen. Gepusht door investeerders, want dat is allemaal veel makkelijker daar. Maar wat ze vergeten is wat er dan vervolgens achteraan komt. Dus op een gegeven moment is die technologie er bij een bedrijf. Die willen daar gewoon zoveel mogelijk geld mee verdienen. Dan komt dat terecht in een systeem waarin die technologie dan alleen maar beschikbaar wordt voor de mensen met een medische verzekering, die kosten kunnen betalen. En waar je dus een hele grote groep hebt van mensen die daar beter mee zouden kunnen worden, maar die dat niet krijgen, omdat die het niet kunnen betalen. En dan krijg je dus eigenlijk, doordat men dan vlucht naar een plek waar het allemaal veel makkelijker is, maar waar het allemaal wel puur kapitalistisch gestuurd is, heb je dan die technologie die misschien wel sneller ontwikkeld wordt, maar die niet ten dienste staat van de maatschappij, die niet op een goede manier voor iedereen beschikbaar wordt. Nee, die alleen maar voor een subgroepje die het kan betalen, dan beschikbaar wordt. En dat is één voorbeeldje van iets wat we in Europa op een hele andere manier regelen. Waar bijvoorbeeld als jij dingen wilt gaan doen, dat het onder wetenschappelijk onderzoek moet zijn. En als je wetenschappelijk onderzoek wilt kunnen roepen om persoonsgegevens te gebruiken, dan moet dat onderzoek zijn wat gepubliceerd wordt, wat breed toegankelijk is en waar dus iedereen van kan profiteren. En als jij dat doet, dan kun jij prima gegevens gebruiken. Dan hebben we daar zelfs een hele speciale uitzondering voor in onze wetgeving. En ik vind dat gewoon een fundamenteel andere insteek. En je ziet dat veel, hè, als je die verhaaltjes voorbij hoort komen, hoe er mensen met diabetes gewoon hun medicijnen niet kunnen kopen. Dat hyper commerciële model, laat kapitalisme het maar doen, laat technische technologiebedrijven alles maar ontwikkelen en dat moet je ruim baan geven, die moeten gewoon innovatie, dat moet je niet tegenhouden. Nou, ik denk dat wij, en ik hoop dat we daar dus niet de komende jaren in gaan terugdraaien, ik denk dat wij als Europa de afgelopen decennia heel veel, soms zelfs barrières hebben ingebouwd, maar met goede reden. Dat daar afwegingen achter zitten van ja, het is niet alleen maar zo snel mogelijk, zo hard mogelijk en zoveel mogelijk geld verdienen. Er zijn andere dingen die wij belangrijk vinden. En waar bijvoorbeeld dan die technologie waar ik het nu over heb bij ons dan ook in de sociale zekerheid terechtkomt en beschikbaar is voor iedereen. En dan vind ik het prima als het dan 5 of 10 jaar langer duurt. Om het al heel extreem te zeggen, want zo lang hoeft dat helemaal niet te duren. Dat is rant off, waarom ik vind dat er helemaal niks mis is met af en toe er misschien een remmetje opzetten, iets langer nadenken of het iets langer tegenhouden of het iets breder beschikbaar maken en dat het niet allemaal gestuurd moet. Men zegt, je houdt innovatie tegen, wat ze dan vaak eigenlijk bedoelen is, je houdt techbedrijven tegen die bakken met geld willen verdienen. En daar heb ik wat minder moeite mee.
Ja, precies. Dat is eigenlijk de vertaling van die uitspraak. Want verder kan ik geen voorbeelden vinden van enige innovatie die wij op dat vlak op lange termijn missen. Dat is een belangrijk verschil.
Ja. Nee. Nu goed, je ziet, als het die EU-lui ambtenaren, commissarissen zelf raakt, dan schijnen ze toch wat meer mee te willen doen. Als ze maar genoeg gepusht worden in dat vorige voorbeeldje, we missen AI en dat gaat ten koste van geld. Hier hebben we ook een voorbeeldje, dat was op een gegeven moment, het is nu, we zijn er even uit geweest, dus denk ik nu wat gaan liggen, maar een week, 2 weken geleden was dat ook heel erg het nieuws. Onderzoeksjournalisten hadden namelijk onderzoek gedaan naar locatiedata. En die waren erachter gekomen dat, en Tim, ja, dus, die kun je je bijna niet voorstellen, maar dat in allerlei apps er gegevens over ons verzameld worden. En dat die dan vervolgens gebundeld worden en doorverkocht worden aan databrokers. En dat je die gegevens kunt kopen en dat je dan dus allerlei locatiegegevens van mensen hebt.
Hold the phone.
Ja, nou ja, kijk, wij gebruiken natuurlijk 404 Media is zo'n publicatie waar we heel veel artikelen uit oppikken. Ja, dat is iets waar wij in de podcast al jaren meenemen dat dat kan en gebeurt. Maar nu hebben ze het dan ook eens gedaan, want er, misschien dat er dan zo'n zweem omheen hing van ja, maar in de EU kan dat niet. Sterker nog, iets wat wij in de podcast ook vaak geroepen hebben van, nou ja goed, gelukkig is dat iets minder extreem in de EU. Wel, men is dat onderzoek dus nu eens gaan doen en verhip, het blijkt dat als die Europese burgers allerlei Amerikaanse appjes gebruiken of andere toeltjes die zich wat minder druk maken om die Europese regels, dat het dus toch redelijk makkelijk kan dat daar gegevens in zitten. En goed, om er even wat cijfertjes op te plakken. Ze zijn dan locatiegegevens gaan kopen bij, gratis samples bij allerlei datahandelaren. Kregen ze op een gegeven moment van 2,6 telefoons, waar voor de duidelijkheid het telefoonnummer niet bij zit. En zo zijn ze ook alweer. Misschien dat ze dan zelfs bij die databrokers beweren van ja, dus het zijn geen persoonsgegevens die wij verkopen. Maar goed, iedereen die daar iets van af weet, die weet op het moment dat je locatiecoördinaten hebt, dus hadden 2,6 telefoons met 278 miljoen coördinaten, waaronder in Brussel, ja, dat het in heel veel gevallen een koud kunstje is om als jij locatiepunten hebt van iemand, om die te gaan identificeren. Dan hoef je dat telefoonnummer ook helemaal niet te hebben. Als jij gewoon weet, het is een uniek device, dan is dat heel makkelijk. Nou, dat zijn ze dus gaan doen. En ze hebben op die manier heel makkelijk 756 telefoons gevonden die ze kunnen traceren naar het Europees Parlement. Ze hebben er 264 in de Berlinmol gebouwd, hoofdkwartier van de Europese Commissie. En als je dan zonder, want ze hebben daar volgens mij nog niet echt heel veel effort in gestopt, maar als je dan gewoon die devices volgt en je weet waar die dan 's avonds na 6 uur heen gaan, waar die in het weekend vaak veel tijd spenderen, ja, dan kun je dat gaan koppelen aan thuisadressen. Je kunt dat in die locatiegegevens waar kennelijk in sommige gevallen zo specifiek dat men tot op het kantoor nauwkeurig kon achterhalen waar iemand zat. En dus zo hebben ze, en ik denk echt dat ze daar niet heel veel moeite voor hebben moeten doen, waar zij is het ook alweer, 5 EU-functionarissen van het hoogste niveau hebben ze kunnen traceren. Senior ambtenaar, hooggeplaatste diplomaat, commissaris. Goed dat er aandacht voor is. Ik postte op LinkedIn ook ergens een commentje onder een van die artikelen waarbij ik een beetje zo gaf van mooi onderzoek, maar is dat nu echt nieuw? Waar ik dan een beetje tegenreactie kreeg van ja Bart, dat is leuk dat jij als privacy maloot dat allemaal al wist, maar het is goed dat hier op een bredere context wat aandacht aan wordt gegeven. En dat is natuurlijk zo. Alleen ja, weer een typisch voorbeeldje van het komt kennelijk pas op de agenda als ze ineens snappen dat het ook hen kan treffen.
Ja. Ik denk dat we het er niet genoeg over kunnen hebben, over dat soort situaties. En zeker ook in Europa, waar we toch altijd nog die schijn hebben van ah, hier gaat dat toch allemaal niet zo hard spelen, of hier zal dat wel minder het geval zijn. Vooral ook als je dan ziet naar welke gevoeligheid we kijken, want het was niet alleen, je kon niet alleen eurofunctionarissen gaan tracken tot in hun kantoren of in het parlementsgebouw waar ze werken, maar ook dan diezelfde functionarissen die doodleuk van het parlementsgebouw op een bepaald moment naar een bordeel gaan. Dus dat is... Dat is zeer sappige informatie waar ja, je met de beste wil van de wereld een interessant persstuk over kunt schrijven of kunt gaan gebruiken om die persoon te gaan beïnvloeden. Want dat is natuurlijk ook de realiteit waar we mee zitten, is dat dat net het type doelwit is waar een iets betere afscherming wel gewenst zou zijn. Doet mij een klein beetje denken, doet mij gewoon heel erg denken aan de vele verhalen van militairen die in beeld worden gebracht omdat zij gebruik maken van allerhande commerciële applicaties. Strava is daar een heel mooi voorbeeld van, die gepaard gaan met locatiegegevens, waar we keer op keer zien dat van zodra je locatiegegevens laat verwerken, zeker door Amerikaanse commerciële apps, dat die dan vaak op de een of andere manier toch magischerwijs terechtkomen in databroker-omgevingen. En paar dat met het idee dat je maar een handvol datapunten nodig hebt om eigenlijk effectief iemand te gaan identificeren in een grote dataset, ja. En je hebt gewoon een recipe for disaster.
Ja, kijk, we hebben al zo lang onderzoeken waar men al bewijst dat een paar locatiepunten genoeg zijn. Ik denk ook even terug aan die casus van 2013, waar een journalist aan de staat New York had gevraagd, geef mij eens een overzicht van alle taxiritjes en waar ook coördinaten in zaten. En 2013, hè, en dat hij het dan, ik krijg het, oké, nou ja, dan gooi ik het maar op het internet en dat men daar natuurlijk vervolgens op losgaat en allerlei interessante dingen daarmee kan doen. Ja, dit dus... Ja, Dat is niet nieuw, maar terechte opmerking, hier moet gewoon meer aandacht voor zijn. En ja, hopelijk met dat de EU-ambtenaren nu doorhebben dat dit hen rechtstreeks kan treffen, dat het toch weer wat hoger op de agenda komt. En hey, wie weet, misschien dat we dat kunnen linken aan de digitale omnibus, de wijzigingen die ze willen doorvoeren en dat ze dan wat beter snappen dat dat niveau van bescherming dat we hebben toch best wel belangrijk is.
Ja, ja, absoluut. En ook gewoon voor de gemiddelde consument kun je nog de vraag stellen van ja, hoe noemenswaardig of hoe risicovol is dit nu eenmaal? Ik denk dat daar meer vanuit de commerciële hoek zaken gaan spelen, maar voor een eurofunctionaris, voor militairen, voor dat soort figuren, is het komen en gaan toch nog net iets gevoeliger. En hebben ze er ook effectief, niet alleen hen, maar ook de instituten die zij vertegenwoordigen, hebben ze er baat bij om dat beter te gaan afschermen. Dus hopelijk komt hier wel een serieuze goal van awareness uit.
Ja, ja, absoluut. Nu goed, dan is het interessant om het soms misschien ook even in een kader te stoppen van ja, waar kunnen we heen gaan? Elders is het misschien nog erger. Jij bent in jouw reizen, voordat jij weer terug je weg naar België vond, ben jij door een surveillance state gegaan. Hoe heb je dat ervaren, Tim?
Wel, dat was heel interessant. Ik ben echt op zo'n soort privacy safari gegaan. Ik ben in Singapore, heb ik daar 2 dagen rondgelopen. Heel interessante stad om in rond te lopen, zeker als geek. Dat we ja, op zoveel momenten gewoon nerding out momenten gehad. Robotbutters die langskomen, alles is automatisch. Je kunt het niet bedenken. Dat is een stad waar innovatie voorop staat en waar al de rest de prijs eigenlijk voor moet betalen. Dat is eigenlijk een simpele manier om het te zeggen. Want ik heb daar voor denk ik de allereerste keer in mijn leven echt het chilling effect zelf ook gevoeld en meegemaakt. Toch het idee hè, dat je, als je weet dat je onder de loep genomen wordt, als je gemonitord wordt door bijvoorbeeld camera's, dat je dan ook je gedrag gaat aanpassen, bewust of onbewust, dat chilling effect, gebruiken we heel vaak. Ik gebruik ik ook heel vaak in awareness trainings en dergelijke. Maar ik moet toegeven dat ik dat, zeker hier in België, ja, ik begrijp wat dat inhoudt, maar ik kan dat niet echt zelf aanvoelen. Tot als ik dan in Singapore rondliep. Want in Singapore staan ook een aantal foto's in de show notes. Ja, elke beweging wordt getracked van de check-in in je hotel met facial recognition. Er staat niemand aan de balie, je moet het allemaal zelf doen, volledig automatisch. Tot de bomen met camera's. Een camera gericht op elk mogelijke kijkhoek. Dat gepaard met het draconisch regime van de overheid in Singapore, die continu aan de lopende band dingen verbandt of dingen in bepaalde banen wilt leiden. Ik heb daar een bepaald moment, liep ik daar rond met mijn vrouw, onder een bos camera's letterlijk. Ik heb er ook een foto van genomen. Naast een bord waarop stond no PDA. No public displays of affection. En
is dat een ding?
Dat is blijkbaar een ding. Ja, je mocht daar niet...
Een knuffeltje, een kusje.
Wel, ik weet niet hoe ver ze het trekken, maar dat is dus ook het probleem. Daar staat gewoon dodelijk een bord, no PDA, met al zo 2 icoontjes. Ik zal de foto er ook bij zetten, want die staat er nog niet tussen. Van al zo 2 ja, icoonpersoontjes die aan het kussen zijn. Die combinatie van informatie in dat land, een land dat nota bene nog altijd de doodstraf heeft op het bezitten en verhandelen van drugs, die draconische boetes uitdelen voor het hebben van e-vapes, die ze een paar maanden geleden verbannen hadden. Ik denk dat het $8,000 was voor het hebben van een e-vape. Dat heeft een bepaalde invloed op jou, ook gewoon als toerist.
Ja.
Dat was een moment dat ik wel 2 keer ging nadenken van waar en wanneer ik mijn vrouw ga knuffelen of een kus geven of ook gewoon de handen vasthouden. En ik heb daar een interessant gesprek gehad met een taxichauffeur.
Ja.
Want ik vroeg dan wel op een bepaald moment van, ja, hoe voelt dat nu eigenlijk? Ik wou dat nu wel weten van iemand die daar geboren was. En die persoon, die zei eigenlijk van, ik snap jullie in het Westen echt totaal niet.
Uh-huh.
Jullie zijn tegen dit soort zaken, maar ik bedoel, Singapore is een van de veiligste steden ter wereld. Je kunt hier 's nachts rondlopen, niemand valt u lastig. Het is super clean. Als je papier, als je een sigarettenpeuk op straat gooit, krijg je bij wijze van spreken meteen een boete. Onder andere dankzij de facial recognition die ze toepassen in de camerasystemen. En ja, ik vind dat heel interessant en ik ben er nog altijd niet uit hoe ik me daar nu finaal over voel. Dat horen en ook wel ervaren, echt een fenomenaal mooie stad. Prachtig, modern, zo schoon als maar kan. Ik wist niet dat een stad zo clean kon zijn. Leggen naast dat gevoel
dat je toch bepaalde handelingen beter niet doet onder dat bord van die public displays of affection en die bos met camera's. En dan vraag ik me af, van, is dat dan de, ik denk niet dat dat de samenleving is waarin ik zou willen leven, hoe veilig en hoe clean en hoe netjes het ook is, dat idee dat toch bepaald gedrag op een bepaalde manier gestuurd wordt door technologie, dat is een prijs die voor mij te duur is om te betalen.
Ja, het wordt dan misschien op een gegeven moment ook een filosofische discussie. Hè? Dat is ook meer in de aard van, ja, roep ik nu niet gebaseerd op mijn vele reizen door Azië of zo, want die zijn er niet, maar dat lijkt toch wel meer in de aard van een opvoeding en een cultuur te liggen van, ja, je doet alles voor het grote goed. Je zet jezelf opzij. Als dit de maatschappij beter maakt, dan moet je maar gewoon volgen. En ja, ik snap het wel vanuit zo iemand die misschien ook geen behoefte heeft aan bepaalde vrijheden en die niet anders weet dan in zo'n maatschappij te leven. Die misschien ook qua, want dat is natuurlijk ook makkelijker gezegd, als jij zelf qua overtuiging het ook maar vindt, ja, mensen moeten elkaar in het openbaar niet altijd uitgebreid zijn te kussen, hoor. Dat vind ik vies. Nou ja, als jij het daarmee eens bent, dan is er geen probleem. En dat zal misschien voor die taxichauffeur ook gelden, maar wat doe je als jij aan de categorie zit waar je het niet mee eens bent? En zoals bij heel veel van dat soort dingen waar mensen dan zeggen, ja, ik vind het eigenlijk allemaal wel prima. En dat blijven ze zeggen tot zij zelf een keer met de tegenkant, dus de andere kant van de medaille geconfronteerd worden en dat het hen treft. Want ja, je offert er iets voor op en misschien als je het al lang genoeg weet dat je het ook niet meer ziet, maar als de overheid in Singapore op een gegeven moment beslist, je mag geen kauwgom meer hebben, dan verbieden ze kauwgom in heel de stadstaat. Je mag daar geen kauwgom hebben en daar staan boetes op, om maar iets te noemen. En ja, misschien is het nu helemaal zo dat, kijk, ik zou daar ook niet kunnen wonen. Dat zou compleet verkeerd gaan. Ik denk dat ik al mijn inkomsten aan boetes kwijt ben.
Dat zou verstikkend zijn ook. Om dan terug te komen in de relatieve chaos van Brussel, op de een of andere manier was dat wel een opluchting. Je hebt in Brussel, in elke stad denk ik, in Europa, je hebt mensen die zich totaal niet aan de regels houden en die het heel bont maken. Maar toch dat idee dat ik eigenlijk relatief vrij ben hier om te doen wat ik wil doen en wanneer ik dat wil doen en hoe ik dat wil doen, dat is een ontzettend kostbaar goed.
Ja, vind ik ook. Ik kan het niet anders zeggen. Wat hebben wij dan nog? Die overstap, hè. We hebben de soevereiniteit een beetje terughalen. Ook hier zo'n mooi voorbeeldje van, ja, als het jou een keer treft, dan ineens wordt heel duidelijk waarom moet je daar iets mee gaan doen. En dat zie je dus terugkomen door het feit dat het internationaal strafhof, hè, degene die een tijdje terug het nieuws kwam, dat Windows, Microsoft ineens een aantal dingen had afgesloten. Die zijn nu overgestapt, die gebruiken nu OpenDesk. Een Europees open source alternatief voor hun digitale kantooromgeving, zoals het dan zo mooi heet. Weer een voorbeeldje is iets waar het strafhof, die zat al jarenlang op Microsoft-technologie. Wellicht was er ergens in een risicoanalyse wel eens naar voren gekomen van, ja, dat is misschien een probleem. Maar tot als ze er tegenaan lopen, gebeurt er niks. Nu zijn ze tegenaan gelopen en lo and behold, ineens kan men overstappen. Ik zie meer publicaties van overstappen, dat soort vrijere of soevereinere alternatieven. En ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik het toejuich en dat ik hoop dat we nu ook in een positie komen dat we langzaamaan, voordat je er zelf tegenaan loopt, hè, nu ook weer met die Solvinity in Nederland, dat we daar eens proactief mee aan de slag gaan. En ja, het internationaal strafhof, dat is gewoon op zich het enige wat ik wilde meenemen van dit artikeltje. OpenDesk is dus één van die aanbieders. Die zijn dus overgestapt en ja, het kan dus.
Ja, ik kan het alleen maar toejuichen. Ik vind dat een relatief neutrale organisatie zoals een internationaal strafhof, die mogen niet afhankelijk zijn en die mogen niet technologisch onder druk gezet kunnen worden op zo'n manier. Dat is een threat voor de bestaansreden van die organisatie waar ze rekening mee moeten houden en waar ze in mijn ogen gewoon te lang mee hebben gewacht tot als dan ook die threat zich voltrekt en het risico effectief realiteit wordt.
Ja.
Het is jammer dat ze zo lang hebben gewacht. Ik denk dat het een alarmbel was voor een heleboel gelijkaardige organisaties om meer te gaan denken over hoe ze op deze manier dat risico wel kunnen gaan mitigeren.
Ja.
We hebben nog 3 jaar om te gaan.
Ja, precies. even zien, we hebben Ryanair. Ja, die zijn nog eens in het nieuws. Zoals gebruikelijk bij Ryanair, niet omdat ze iets positiefs doen. Of nou ja, dat is toch de tendens die ik zag. Maar jij hebt hem meegenomen, Tim. Binnenkort, als jij graag op papier hebt, misschien dat je het veiliger vindt ook met je gegevens. De boarding passes, ja, dat is jammer, want Ryanair verplicht het om het voortaan digitaal te gaan doen.
Ja, misschien is dit een generatieding, Bart. Het kan zijn dat we hier op een soort generatiekloof gaan komen, maar... Het idee dat een luchtvaartmaatschappij eigenlijk voornamelijk op een digitale manier gaat werken en digitale boarding passes gaat aanbieden, is op zich een idee dat ik alleen maar kan toejuichen. Ik denk dat ik heb al jaren niet meer een reis gehad met een papieren boarding pass. Ik heb altijd de digitale boarding passes gehad op mijn Apple Wallet. Dus ik ben dat ook zo gewoon en ik vind ook dat daar wel voordelen aan verbonden zijn. Maar dan zag ik toch wel heel veel heisa verschijnen over de aankondiging dat Ryanair een digitale boarding pass, eigenlijk alleen een digitale boarding pass, mee ging aanbieden via een eigen app. En sommige argumenten snap ik, andere denk ik van... Er werden meteen argumenten gesmeten dat Ryanair op die manier mensen verplicht om volledig digitaal te gaan en eigenlijk op straffen van extra kosten verplicht om... De app te gaan gebruiken. En dat is natuurlijk niet helemaal waar. Wat Ryanair eigenlijk hier doet, is... Ze zeggen, kijk, je hebt een digitaal boarding pass nodig. Wilt je toch nog echt een papieren boarding pass? Stel dat je hebt geen smartphone of geen tablet en ja, je moet dus op die manier naar binnen kunnen komen bij de luchtvaartmaatschappij. Het enige wat je moet doen, is je moet op voorhand de check-in uitvoeren online. Wat dat ook op een computer kan. Dat kan op de website van Ryanair, daar heb je de app niet voor nodig. Daar moet je niet voor in hun ecosysteem komen. Je kan die check-in doen. Meestal check-ins voor vliegtuigen zijn 24 of 48 uur op voorhand. Misschien ben ik daar nu te simplistisch over aan het gaan, maar dat lijkt mij nog relatief aanvaardbaar, dat je gewoon even je laptop of je computer open doet. De meeste mensen bestellen tegenwoordig hun tickets ook online, dus die zijn waarschijnlijk op die manier ook binnengekomen zo. En op die manier kan je dus ook gewoon naar de luchthaven gaan. Je check-in is gebeurd en krijg je nog altijd een papieren boarding pass, krijg je nog altijd een boarding pass waar je mee binnen kan. Dus ja, Ryanair gaat u wel pushen naar het gebruik van een digitale boarding pass via de eigen app, maar geeft nog altijd wel de mogelijkheid om dat niet te doen als je dat niet wil. Als je geen gsm hebt, geen smartphone of je hebt geen zin om de app te installeren, dan moet je gewoon simpelweg de check-in online doen en dan krijg je een boarding pass op de luchthaven zelf, zonder meer kost. Dat is natuurlijk nog wel een ander verhaal dan wat ik dan vaak tegenkwam in de media. En ik vind dat dus ook, en ik ben heel benieuwd naar jouw mening daarover, ik vind dat een beetje een storm in een glas water.
Ik denk wat je hier vooral ziet, is dat men Ryanair zo ongelooflijk kotsbeu is.
Dat snap ik.
Ik denk dat dat vooral is wat je hier ziet. Want als je de details gaat bekijken, hè, vooral het feit, en dat is iets wat je bijna nergens voorbij zag komen, maar als je van tevoren online incheckt, krijg je gratis, als je aankomt en je wilt, dat krijg je een boarding pass. Aan de andere kant, als je dat dus niet doet, en jij komt daar dan aan, en je hebt niet de Ryanair app, iets waar ik ook wel enige weerstand tegen zou hebben, dan natuurlijk gaan ze weer even extra rekenen. Hè. Dus dat zit er altijd achter. Ik probeer me dan zo voor te stellen, er is zo'n directievergadering bij Ryanair ergens. Komen ze allemaal bij elkaar, oké jongens, waar kunnen we nu nog van ze afpakken? Waar kunnen we geld voor gaan vragen? Het begon met de koffers, dan de stoelen, dan het eten. Hè. Er is een tijd geweest, Tim, waarin je gewoon een vliegticket kocht en dan had je ruime stoelen. Dan kreeg je eten onderweg. Dat hoorde daar standaard bij. Maakte niet uit waar je heen ging. Was er ook geen security check waar je moest gaan aanschuiven? Dat waren mooie tijden, Tim. Dat is van voor jouw tijd, maar het bestond. Het kon.
Wel, dat is dus de generatiekloof. Ik kom vanuit een tijdperk waarin ik het gewoon, waar ik het eigenlijk al gewend ben dat de cargo beter behandeld wordt dan de passagier. Dus ja, dat kan daar misschien wel iets mee te maken hebben. Ik heb nooit dat beter tijdperk van vliegen gekend. Maar ik vind inderdaad, waar ik wel echt een probleem mee heb, is niet de digitalisering aan zich, want dat vind ik op zich een logisch gevolg van de tijd en dat makes sense. Maar waar ik wel echt een hekel aan heb, en dat is iets waar ik Ryanair ook gewoon de verdoemenis voor in wens, is dat ze dan toch weer verplichten om een eigen app te gaan gebruiken en niet de mogelijkheid geven om je een digitale boarding pass te gebruiken via bijvoorbeeld Apple Wallet. Je moet dan... Ja.
dat ondersteunen ze dat weer niet. Dus ik moet dan, als ik dan dat wil doen, en dat is niet wat alle andere luchtvaartmaatschappijen doen, Singapore Airlines bijvoorbeeld doet dat niet, daar kan je gewoon de boarding pass downloaden naar je Apple Wallet. Dan moet je weer een app installeren. En je weet wat het eraan komt. Die app gaat weer boomvol trackers steken. Mm-hmm. En binnenkort gaat die in die app ook advertenties zien, want het is Ryanair, dit is een kwestie van tijd. En dat is het probleem. Niet per se de digitalisering, daar heb ik echt niks op tegen, maar weer die manier om naar een soort gesloten proprietair ecosysteem te duwen, waar Ryanair dan waarschijnlijk weer een nozele fratsen gaat uithalen. Dat is het probleem.
Ja,
en dat zal ik niet terugkomen in de media.
Nee, en je ziet ook, als je dan hun eigen argumentatie bekijkt, dat ze echt heel ver hebben moeten zoeken om te redenen te vinden hoe ze het kunnen onderbouwen. Ik bedoel, het hele concept van een vliegtuigmaatschappij die zich druk maakt om het milieu, dat is al belachelijk. Als je ziet wat die verbranden.
Hier gaan we papier mee sparen.
En vooral ook uit de FAQ die ze dan publiceren, dat als ze dan zeggen van oké, als je van tevoren bent ingecheckt, dan kun je wel gratis gewoon een papieren kaartje krijgen, maar dan heb je natuurlijk geen toegang tot de real-time flight updates. Of, en deze vind ik nog het beste, benefit from enhanced customer service during any flights. Welke enhanced customer service, Ryanair? Dat doen jullie helemaal niet, dat bestaat niet. Dus nee, ik moet wel zeggen, het hele digitale ding en dat men dat verplicht, daar heb ik niks op tegen. Want bij mij, alles wat op papier gebeurt, dat raak ik kwijt. Dat verlies ik. Dat
you and me both.
Kan ik niet meer terugvinden. Dus hoe digitaler, hoe beter. Maar inderdaad, wat alle vliegtuigmaatschappijen tot nu toe wel ondersteunen, laat mensen dat gewoon in hun andere appje stoppen. Dat is gewoon een gestandardiseerd formaat. Voor de rest, en daar ging de heisa misschien ook wat te veel over, het buitensluiten van mensen, dat iedereen standaard moet gaan betalen voor een papieren boarding pass. Ja, als je van tevoren online incheckt, wat toch iedereen bijna al doet, voor zover ik weet, dan is er helemaal niks aan de hand. Dus stukje storm in een glas water, stukje iedereen haat Ryanair, dus iedere aanleiding is goed, stukje ze kunnen het ook gewoon een beetje beter doen.
Ja,
nu, Tim, ik weet niet wat het is met burgemeesters in Sint-Ruiden, maar daar is altijd iets mee aan de hand. Of het nu is dat jij jouw connecties gebruikt om sneller aan een COVID-vaccin te komen, dat je dan vervolgens een journalist die dat aanprobeert te kaarten, helemaal tot op de hoogste niveaus van de rechtbank achtervolgt, want die had het lef om jouw gegevens aan een apotheker te laten zien, om de authenticiteit te bekijken. Dat was de vorige burgemeester. Dan hebben we nu een nieuwe burgemeester, Ludwig. En Ludwig die houdt van een borrel. Dat is al bekend bij Ludwig. Daar staat hij onbekend. En dus recent was hij op de boemel geweest. Ja, dat moet gewoon kunnen. Niks op tegen. Maar dan is hij vervolgens in zijn eigen Sint-Ruiden zwalkend over straat gaan lopen. En is gefilmd. En dat staat online. Nu Tim, de discussie die we hierover kunnen hebben. Ludwig, die gaat natuurlijk naar de rechter. Die vindt dat dat niet gepubliceerd had mogen worden. Dat zijn recht op privacy geschonden is. Wat vind je daarvan?
Ludwig mag dat vinden. Wel, wat ik daar los van wetgevingen, maar puur even buikgevoelsmatig Tim die even rant mode aanzet. Ja. Ik vind dat als je een politieke functie hebt, zeker als burgemeester, dan heb je een publiek ambt. Je bent een publieksfiguur, zeker in die lokale kringen. Iedereen kent meneer de burgemeester. Hè? Ik denk dat je de verwachtingen over je privacy dan ook wel een klein beetje moet kunnen bijstellen. Dat is mijn gevoel. Misschien sla ik daar dan te hard in door, maar ik vind wel als burgemeester, je hebt een publiek ambt, je vertegenwoordigt dat publiek ambt met jouw gedrag. Of dat je dat nu wil of niet, je kiest daarvoor. Dat is politiek in mijn ogen. Als je dan gefilmd wordt terwijl je straalbezopen op straat loopt, dat reflecteert niet alleen op u, maar ook op jouw ambt. En hoe dat jij dat ambt vertegenwoordigt. Ik denk niet dat dat hierop gaat, het idee dat jouw privacy zo hard schendt.
Nee, nou wel. Ik denk dat daar het verschil zit. Als dit nu van een, we gaan het even wat opzoeken qua voorbeeld, een 16-jarig meisje is, waar ze die dan vervolgens filmen en die beelden worden online gezet en dan gedeeld, dat kan dus niet. Daar weet ik zeker dat gaat gezien worden als een schending van de privacy. En dus ergens snap ik de basale reflex van Ludwig wel, dat hij zegt van dus waarom dan voor mij wel? Maar precies wat jij zegt. Je bent burgemeester. Ik vind bijvoorbeeld, als die in een besloten omgeving was geweest, bij familie of vrienden, voor mij pas zelfs in een café.
Dat is iets anders.
Daar was hij gefilmd als hij bezopen was, zou ik ook zeggen, dat is een probleem. Maar dat jij vervolgens zwalpend door de stad waar je zelf burgemeester bent gaat lopen, ik denk dat die weinig kans heeft in de rechtszaak. Want dit vind ik inderdaad, daar zit een balans tussen jijzelf als politiek, publiek ambt en het recht van de bevolking om sommige dingen te weten over een burgemeester. En dat jij je zo het openbaar vertoont, of het dan 's nachts is of niet, ik denk dat daar de grens zit. Dus ik denk niet dat die bij de rechtbank gelijk gaat krijgen. En de volgende keer gewoon even beter opletten voordat je in publiek gaat lopen zwalken.
Ja, er is effectief, vanuit mijn perspectief, er is een maatschappelijk belang om te weten dat de lokale volksvertegenwoordiger, waar jij ook voor zou stemmen dan, niet zo integer is als het aankomt op alcohol en alcohol in het openbaar. Dat is volgens mij ook strafbaar, hè? Als ik me niet vergis. Of alleszins, dat is iets waar je wel beboet voor kan worden misschien.
Ja, openbare dronkenschap is een ding.
Openbare dronkenschap volgens mij is wel een ding. Los van de exacte juridische details te kennen, maar ik durf er mijn hand voor in het vuur te steken, dat wel iets is waar je, als je dat echt serieus ver laat komen, wel voor in de problemen kunt komen.
Ja, het is, voor zover ik het weet, is openbare dronkenschap is een probleem op het moment dat je ook de orde verstoort. Dus loop jij gewoon dronken over straat, dat is niet per definitie strafbaar, maar op het moment dat jij daarbij ook de orde verstoort, dan wel. Zoiets is het, denk ik. Is hij, als jij zwalkend zonder mensen lastig te vallen, gewoon je weg terug naar huis vindt na een avondje stappen? Ik denk niet dat daar iets mis mee is. Dus het is niet dat hij, denk ik, iets illegaals aan het doen was. Maar ja, neemt niet weg opnieuw. In het ambt als burgemeester moet je daar gewoon rekening mee houden. Ik vind dat dat best wel een terechte afweging is. Even zien, wat hebben we dan nog? De New York Times, die wilt inzagen in gesprekken van 20 miljoen ChatGPT-gebruikers. Ja, als je het zo zegt, denk ik van moi, misschien liever niet. Maar wat is de context dan?
Wel, de New York Times is al de tweede poging die ze doen. Ze hadden eigenlijk initieel 1,4 miljard gesprekken van ChatGPT-gebruikers. Dus hey, Bart, we mogen niet klagen.
Ja,
hè?
We gaan al 20
miljoen. We zijn al aan het afdingen. Hè? New York Times is een haai die op zoek is naar iets om zich in vast te bijten om een rechtszaak aan te spannen tegen ChatGPT, tegen OpenAI. De New York Times wil die gesprekken eigenlijk gaan gebruiken om aan te kunnen tonen dat OpenAI en dus ook ChatGPT op een illegale manier gebruik heeft gemaakt van content die het eigendom is van New York Times. En daar draait eigenlijk de hele zaak over. De New York Times is in die zin volledig afgewezen door de rechtbank, probeert nu op een andere manier via een, zoals OpenAI het heel objectief verwoord, een basisloze rechtszaak, opnieuw om aan 20 miljoen gesprekken te komen. En ja, ik vind dat op zich ergens interessant dat New York Times op die manier eigenlijk aan bewijsmateriaal wil komen. Ik vraag me ook af wat de privacy-impact daarvan is, want in die 20 miljoen gesprekken gaan mogelijk aanleidingen zitten naar misbruik van informatie die New York Times heeft gepubliceerd en heeft gemaakt. Maar ik wil me niet inbeelden wat er eigenlijk nog allemaal in zit, waar New York Times in principe eigenlijk geen recht toe heeft of geen relevantie heeft om dat te gaan inkijken. Dus ik zie niet hoe New York Times dit eigenlijk kan gaan bolwerken. Want het is echt zoeken in een speld, in een hooiberg, hè, wat ze nu aan het proberen argumenteren zijn.
Ja, en het ergste is, dan krijgen ze al die gegevens, doen ze één gok hoe ze die gaan analyseren. Ja, met het betere AI-werk natuurlijk, dan mag het wel.
Exact.
Aan de ene kant, ergens heb ik een sympathie voor de New York Times, omdat die gewoon proberen hun rechtszaak tegen OpenAI te winnen, omdat die hun gegevens gewoon hergebruikt hebben. Dat weet iedereen, dat is superduidelijk. Maar goed, zoals met zoveel dingen, dan moet je niet denken dat omdat jij toevallig een rechtszaak hebt en dat je die wilt winnen, dat je dat zelf heel belangrijk vindt, dat je dan maar de rechten van iedereen die daar linksom of rechtsom bij betrokken is mag schenden. En dat ze zelfs in Amerika dat hier nog niet erdoor krijgen, dat verwacht ik toch wel.
Ja, nee, en nog een saillant detail dat ik daar ook nog even over wil meegeven, want het gaat, ik moet mezelf even bijstellen, het gaat niet per se over dat OpenAI content van New York Times gebruikt. Dat heb ik verkeerd gelezen. Wat het eigenlijk is hier, is dat ChatGPT-gebruikers via ChatGPT de betaalmuur van New York Times zouden omzeilen. En dat New York Times dus daar eigenlijk naar op zoek wilt om bewijsmateriaal te verzamelen dat ChatGPT-gebruikers die tool ChatGPT dan actief misbruiken om eigenlijk content toegankelijk te maken. Niet per se dat OpenAI dat dan mee gaat trainen, dat is eigenlijk al lang gebeurd, maar dat de gebruikers die tool misbruiken.
Ja, Dat zeg je nu, maar als dat, hè, dan gaan de meeste mensen gebruiken de gratis versie van ChatGPT. En op het moment dat jij dan via ChatGPT de website van de New York Times gaat raadplegen, wat inderdaad hetgeen is dat ze willen onderzoeken, maar dan zit die data ook in OpenAI systemen. En dan gaat die wel gebruikt worden, want de gratis gebruikers die gebruiken ze voor training. Dus in die zin zit je er alsnog aan. Dus ja, nee, New York Times, ik snap het dat jullie daar iets tegen willen doen. Maar je gaat het op een andere manier moeten doen dan waarvan 20 miljoen mensen de chatgesprekken eisen. Als ze daar eventjes een beetje privacy by design op toepassen, dan kun je ook zeggen van, nou weet je wat, we willen dat door een onafhankelijke partij die dat in een vertrouwde omgeving mag gaan onderzoeken. Dat de rechter zegt van oké, OpenAI maakt dat beschikbaar, maar in een heel beperkte context, in een bepaalde time, en dat iemand daarna kan zoeken en een soort officieel verslag kan opstellen. Maar we gaan dat niet gewoon doorgeven aan de New York Times. Dat lijkt me een heel duidelijke afweging. Nu goed, dan zijn wij toe aan wat datalekjes. Variërend van mooie grote aanvallen tot, ja, soms zit het in een klein hoekje. De eerste die ik heb van de Telegraaf gehaald, maar waar op allerlei plekken in Nederland kon je daar informatie over terugvinden. Heeft te maken met een relatief kleinschalig, maar supergevoelig datalek. Ze vonden namelijk bij een supermarkt processtukken in de vuilnisbak. Of het echt in de vuilnisbak zijn, weet ik echt niet zeker. Maar goed, die vonden ze bij die supermarkt ergens. Wat voor gegevens ging het dan over? Je hebt een echtpaar uit Apeldoorn die kennelijk, ja, daar staan ze dan in ieder geval, zijn ze voor in verdenking gesteld. Ze staan terecht, hè, nog niet veroordeeld. Maar die worden ervan beschuldigd dat ze jarenlang hun 4 dochters hebben misbruikt. Dus ja, een supergevoelige zaak. De details die dan in die processtukken zitten, dat gaat ongetwijfeld geen fijne kost zijn. En kennelijk, we weten daar de details niet van, maar kan haast niet anders dat een medewerker, een advocaat of iemand anders eventjes misschien in een pauze van de rechtszaak naar buiten is gelopen bij die supermarkt iets te eten te kopen. En dan eventjes de processtukken waar ongetwijfeld dus details over jarenlange mishandeling instaan van 4 kinderen even kwijtgeraakt. Dat moet niet kunnen, hè?
Nee, dat is wel het minste dat je ervan kan zeggen, inderdaad. Maar wat ik me wel aan het bedenken was van, hoe... Dit is echt een... Voor mij is dit een hele zware menselijke fout. En ik vraag me af wat men hier zou kunnen doen om dat te vermijden. Dit is gewoon een heel onfortuinlijk ongeluk. Iemand is heel onzorgvuldig omgegaan met dat materiaal. Maar wel op een heel individuele, menselijke manier. Daar lijkt het op. Hè? Dat is iets zoals je zegt, dat gaat sowieso iemand zijn geweest die in de pauze dat heeft weggesmeten, er niet over heeft nagedacht dat het dus een zeer gevoelig stuk is over een sensitieve zaak. Ja, mag natuurlijk niet, maar dat is iets wat je moeilijk kunt tegenhouden, denk ik.
Ja, je ziet ook vaak in uitspraken bij autoriteiten dat men het concept menselijke fout wel erkent. En er zijn gewoon dingen dat je zegt, dat blijft gebeuren. Bijvoorbeeld de verkeerde e-mail versturen aan de verkeerde persoon. Ja, dat gaat blijven gebeuren, totdat we e-mail aan zich gaan aanpakken. Dus dat concept bestaat wel, maar... Je kunt dat niet zomaar inroepen als een mens een fout begaat. Sommige menselijke fouten die kun je natuurlijk wel beperken. En in deze context, de eerste vraag die ik me stel, waarom loop je überhaupt met fysieke stukken rond? Het is 2025. Heb dat lekker op een geëncrypteerde tablet of laptop. Nu goed, er zijn misschien nog oldschoolers, maar dat gaat ze misschien meteen al helpen om degene te vinden die het gelekt heeft. Hè. Je kunt iedereen onder de 40, die kun je al weglaten. Alle gekheid op een stokje, dat is iets waar je kunt afvragen. Als je dan weet welk kantoor het is of niet, dan kun je ook afvragen welke regels hebben die intern opgesteld. Op die manier ook regels rond wat mag je wel of niet afdrukken. Hoe moet je omgaan met fysieke stukken? Er zijn dingen die als je dit zo hoort en je ziet de context. Dit is niet van oeps, ik heb even het verkeerde e-mailadres ingevuld en ja, dan is het gebeurd. Dit is iemand die kennelijk bewust met processtukken de rechtbank uitliep. Die mee heeft genomen naar de supermarkt en die daar op de een of andere manier is kwijtgespeeld. Dus dit is er eentje die ik in ieder geval zeker niet onder de menselijke fout, wat kun je er tegen doen? Er zijn wel dingen die je eraan kunt doen.
Nee, dat is een fair punt. En dat is inderdaad iets, ik denk dat we het ervoor... Ik was denk een paar weken geleden, maar dat is ondertussen al een maand geleden, dat we het er ook nog wel eens over hadden. Inderdaad, hè, dat je heel voorzichtig moet zijn en dat nog te vaak gebeurt. Nu loop ik zelf in die valkuil dat de menselijke fout te rap wordt opgeroepen en dat we er heel gemakkelijk een soort handomdraai ons van afmaken. Maar dat klopt wel, want de basisvraag hierin is eigenlijk, zoals je zelf ook al meegeeft, hoe komt het dat iemand met dat processtuk kan rondlopen naar een supermarkt? Gewoon dat al. Waarom... Hoe komt dat? Waarom is dat niet in de rechtbank gebleven als die zaak lopende was? Waarom ligt dat niet in een aktetas? Hoe komt het dat dat uiteindelijk in die prullenbak terecht geraakt? En daar
is een heel interessant proces dan om te gaan kijken of er bepaalde procedures zijn of regels die die persoon zou moeten volgen om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. En die zijn er waarschijnlijk wel.
Ja, ja precies. Precies. Ja,
zeer terecht.
Kunnen we van leren, zullen we maar zeggen. Soms zie je van die cyberaanvallen terugkomen dat je denkt van ja, tot hier en niet verder. Nu wordt het tijd dat we er iets aan gaan doen. En dat is er eentje die jij nu ook hebt meegenomen, Tim.
Ja, ja, inderdaad. Ziekenhuizen, gemeentes, mag allemaal geraakt worden, maar als een bierketen geraakt wordt, dat gaat te ver, Bart. Dat is een stap in de verkeerde richting, dan is de wereld om zeep.
Ja.
Dan hebben ransomware-bendes geen enkel schroom meer en geen enkel stukje moraal. Want, wat is er gebeurd? Brouwerij Asahi Group Holdings, waarschijnlijk in het Westen niet zo heel bekend, maar in Azië en eigenlijk in Australië ook, toch een van de gevestigde waardes, een Japanse brouwerij. Die zijn al elke maand liggen die plat door een ransomware aanval. En dat heeft een ernstige storing op de bierlevering. En om even maar in kaart te brengen hoe desastreus dat is voor dat bedrijf, voor die organisatie en de long-term effect dat dat gaat hebben. Het probleem is zodanig groot geworden, net ook in de feestdagenperiode waarin dat ze normaal gezien ja, business booming is.
Ja.
De verstoring is al zo lang gaande en is zo disruptief dat men al zover is gekomen dat er in horecagelegenheden nu dat de taps van Asahi worden vervangen door rivaliserende brouwerijen. En dat men dus ook inderdaad die klanten en die connecties gewoon echt begint kwijt te raken. Dus los van het feit dat zij op dit moment niet kunnen produceren en niet kunnen leveren, gaan zij op lange termijn ook gewoon gigantisch veel reputatieschade en contacten schade bij contacten creëren. Uh-huh. En dat is een heel mooi voorbeeld van hoe dat een soort golfeffect heeft, zo'n ransomware aanval. Van de storing tot alles wat dan bij die productie stil komt te liggen. Ik wil het financiële plaatje er nog niet van maken, want het is nog niet duidelijk, maar dat gaat in de miljoenen euro's oplopen.
Ja, en goed, dan kunnen we voor de rest alleen maar eventjes refereren naar Duvel Moordgat, die daar een tijdje geleden ook mee te maken hadden. En die lagen een week plat, maar waren daarna weer actief, want die hadden een aantal dingen op orde. Hier kun je dan niet anders aan concluderen dat die waarschijnlijk dingen nog niet goed op orde hadden. Gewoon als klein zijstapje, maar om aan te geven hoe ver dat soms kan gaan. Kennelijk, hè, we weten Jaguar, Land Rover, die hadden ook te maken met een cyberaanval. Dat heeft zo'n impact dat de Nationale Bank van de UK, die publiceerde over cijfers en een lagere groei van de BBP, dat die daar specifiek een disclaimer in opnamen dat een deeltje daarvan, wat maar 0,4% was, en een deel daarvan was ook toe te wijzen aan het feit van de ransomware aanval waar Jaguar Land Rover mee te maken had. Dus de Nationale Bank van een land die aangeeft dat de stijging BBP, of de gebrek aan stijging, ook te maken heeft door een cyberaanval. Dat geeft je een idee van hoe heftig het gaat.
Er was nog een recent rapport dat ik las toen ik in Nieuw-Zeeland was, dat daar een cijfer op heeft geplakt. En dat ook effectief dat heeft gezegd dat de totale kosten voor de Britse economie van die ransomware aanval is voorlopig geschat op 2,5 miljard pond.
Ja, dat kan tellen.
Voor de Britse economie, hè. En heeft ongeveer 5000 organisaties rechtstreeks geïmpacteerd. Om maar inderdaad te zeggen, ja, dat kan tellen. Hè. Dat is een golfeffect dat je eigenlijk je bijna niet kunt voorstellen hoe breed en hoe ver dat gaat.
Nee, precies, precies.
Heel pijnlijk.
Even zien, wat hebben we nog als datalekje? Deze is ondertussen natuurlijk alweer van een paar weken geleden, maar ik had hem voorbij zien komen in het laatste nieuws. Ik twijfelde wat, vond ik dit nu heftig of niet heftig. Ik ben ook benieuwd naar jouw mening, Tim. Dit gaat over een terreurprotocol. Dus een protocol waarin staat, wat doen we als er een verdacht pakketje is? Welke procedures hebben we bij een bommelding? Dus dingen die, gsm-nummers van mensen die gecontacteerd moeten worden. En waar gaat het over? Een documentje wat in de Belgische Senaat bijgehouden wordt. Maar een conciërge die toegang had tot dat document, die hebben een SendLine, heet het. Hè, dus die Senaat online, neem ik aan. Een soort loginportaal. De logingegevens van die conciërge, die zwierven rond op het internet. En als je daar dus mee inlogde, wat dan de journalist van het laatste nieuws heeft dat in zijn onderzoek gedaan, had je dus toegang tot dit soort gegevens. Wat vind jij daarvan? Is het heftig? Is het niet heftig? Moeten we daar een krantenartikel aan wijden en wat ophef? Of valt het al mee?
Wel, ik denk dat een terreurprotocol in ieder geval wel niet echt een document is dat voor de hand liggend publiek moet zijn. Dus ik vind dat daar wel enige gevoeligheid aan ligt in hoe dat, hoe dat zo'n organisatie omgaat met terreurdreigingen en terreuractiviteit. Ik denk dat dat niet per se iets is wat dat ook de bedoeling is dat dat publiek is. Dus dat dat op die manier toegankelijk is, is een issue. Wat voor mij wel een maar dat is ook niet, maar ik zal ook meteen zeggen, ik heb er ook geen wauw-gevoel bij. Ik heb ook niet zoiets van, oké, wauw, dit is nu echt een zeer desastreus. Waar ik wel wat meer zorg bij heb, is het feit dat de inloggegevens van een conciërge publiek beschikbaar zijn. Dat zou eigenlijk al niet mogen. En twee, dat een conciërge eigenlijk ook tot dat soort informatie toegang heeft. En potentieel nog meer informatie. Dat doet ook vermoeden dat misschien het onderscheid van rollenbeheer en wie toegang heeft tot wat ook niet heel goed en heel strak is ingeregeld.
Ik kan me voorstellen dat een conciërge daar wel toegang toe moet hebben. Die moet die procedure ook kennen. Dat is misschien degene die het pakketje vindt. Dus daar kan ik nog wel inkomen. Maar wat ik hier wel een zware tekortkoming vind, is dat portaal ook opnieuw mensen, het is 2025, hoezo zit daar geen multi-factor authentication op? Want je ziet een screenshot van dat portaal en dat is gewoon username, password. Ja, daar moeten we echt vanaf. Daar moeten we echt vanaf. En dan kun je nog discussiëren over dat die conciërge niet goed met zijn wachtwoord omging. Maar als dat soort dingen, basale security features, gewoon toegepast zijn, dan maakt dat ook niet meer uit of die wel of niet goed met zijn wachtwoord omgaat. En ja, dat vind ik hier een groter probleem. Daar had ik liever gehad als ze daar wat meer op inzoomden. Het gebrek aan beveiliging, zonder meteen de conciërge of andere dingen erbij te halen. Dit had gewoon nooit moeten kunnen gebeuren.
Nee, feit. Ik stel wel in vraag of een conciërge het hele protocol moet kennen. Moet hij niet vanuit mijn de reden waarom ik zeg van misschien moet hij dat niet kennen, is het lijkt mij logischer dan een conciërge en dat soort ondersteunende dienstverleners gewoon één contactnummer hebben waar ze naar bellen als ze een verdacht pakketje zien. Dat ze puur even die melding kunnen doen, maar dat ze niet per se het hele protocol en alles wat daarachter ligt en de politici die dan mee gecontacteerd moeten worden. Dat gaat dan weer voor mij een stap te ver. Je moet gewoon een single point of contact hebben en verder moeten die eigenlijk niet weten wat het protocol is.
Nee, inderdaad. Mee eens. Dus ja, goed. Van alles om eens over na te denken. En ik hoop dus vooral dat de Senaat de hand even in eigen boezem steekt in plaats van de conciërge te viseren en vooral even kijken wat kunnen wij beter doen de volgende keer. En misschien dat dan uiteindelijk leidt tot een zaakje bij de autoriteiten. Na een maand tijd zou ik zeggen, take it away, Carmen.
You will respect my authority.
Inderdaad. En
hij heeft het gemist.
Ja, precies, absoluut. De eerste zaak die ik heb meegenomen, eentje van eigen bodem. Camera's in een horecazaak. De context is als volgt, Tim. Stel je voor, je hebt een goed lopende sandwicherie. En ja, je gaat hier beginnen met verkopen. En je informeert daar je medewerkers over van ja, dat gaat gebeuren. En ineens bespeur jij een verandering in de houding van de medewerkers. Je hebt bepaalde ideeën, verdachtmakingen, wat ze gaan doen. Misschien gaan ze stelen, misschien gaan ze minder respect hebben voor de spullen nu de boel verkocht wordt. Dus ja, wat doe je dan? Ja, je hangt een camera neer, je hangt meerdere camera's neer. Om mensen in de gaten te houden, om die veranderende houding op te kunnen speuren. Om dus te zien of ze zich wel houden aan de orders. Of ze er toch geen verschillende houding hebben, zoals dan ze mooi noemen, insubordinatie vermijden. Of ze voor de klanten wel goede uitvoering van hun werk doen. Je snapt, we zitten niet in een context waarin dat soort dingen toegestaan zijn. Als jij, en dat heet de CAO 68, als jij camera's wil richten op je personeel, dan zijn er hele strikte regels waar je aan moet houden. Dan kan dat zeker wel in bepaalde contexten. Maar alvast niet om een verandering in houding te bespeuren. En dat is natuurlijk ook de uitspraak van de GBA hier.
Ja, en dat is heel gemakkelijk. Hè? Want hier zit je dan met camera's op de werkvloer. Dus dat is collectieve arbeidsovereenkomst 68, CAO 68, die hier ook speelt, om het even juridisch sluitend te maken. En die staat gewoon niet toe. Die heeft een hele mooie lijst van doeleinden waarvoor je camera's op de werkvloer mag inzetten. Gedragsmonitoring, permanente controle op de arbeidsvloer, mag niet. Staat er zelfs expliciet zo in, als ik het mij even goed uit het hoofd heb. Dus dit is echt wel een kant-en-klare zaak. En ook, ja, Iets wat je eigenlijk ook al bijna zonder de wetgeving te kennen gevoelsmatig bij zou moeten weten van, met een beetje gezond boerenverstand, dit is niet goed.
Denk het ook, denk het ook. Het enige wat ik kan zeggen is dat de GBA dan toch het voordeel van de twijfel geeft dat die eigenaar gewoon niet op de hoogte was van die regels, want er volgt geen sanctie, gewoon een waarschuwing. En natuurlijk de camera's weghalen. De KNIL denkt daar anders over als ze dat soort dingen tegenkomen. De KNIL die heeft een boete van 100.000 euro opgelegd. Het bedrijf daarachter heet Samaritain. Het is een warenhuis. Ik ken het niet, maar misschien dat de naam van de keten zelf anders is. In ieder geval, ook daar bespeurt men op een gegeven moment dat er dingen verdwijnen. En er is diefstal. Men heeft al camera's geplaatst, maar ja, op de een of andere manier, die camera's die werken niet. Of dat komt niet helemaal uit de zaak, heel duidelijk. Maar ze besluiten om een proefopstelling te doen met verborgen camera's. Het personeel was geïnformeerd over die andere camera's, maar nu gaan ze verborgen camera's plaatsen. Dingen die lijken op een rookmelder zijn eigenlijk camera's. Om dus te kunnen gaan analyseren, dat is ook de verdediging van het bedrijf, te gaan analyseren waar zitten de dode hoeken, is er hier iets waarom die andere camera's niet werken. En waar ze weliswaar het personeel geïnformeerd hadden over die eerste set camera's, is dat niet het geval bij de tweede set camera's. De medewerkers die vinden die camera's zijn het daar natuurlijk niet mee eens. We vinden ook in de beslissing terug dat men de SD-kaarten, de medewerkers vinden die camera's, kaarten dat aan, de SD-kaart waar dan vervolgens alle opnames op stonden, die is ontvreemd. Die hebben ze niet meer teruggevonden. Ja, dat lijkt me een hele goede move van de medewerkers. Die camera's hadden ook microfoons, die dus ook alle gesprekken van de medewerkers konden afluisteren. Lang verhaal kort, de KNIL lacht er niet mee, legt een boete van 100.000 euro op, omdat ze bepaalde basisprincipes van de GDPR uiteraard niet gerespecteerd hebben. Om dan tenslotte, als kleine uitsmijter, ook nog eens te constateren dat ze een DPO hebben en dat ze die helemaal niet geraadpleegd hebben voordat ze dit geintje gingen uithalen. En dat telde ook mee om dus uiteindelijk tot 100.000 euro boete te komen. En dan moet ik toegeven, ja, dan maakt zo'n KNIL toch net iets meer indruk op mij dan onze GBA.
Ja, inderdaad. Beste GBA, mocht je luisteren, volgende keer ook eens 100.000 euro boete, hè? Dan kunnen we het nog eens kunnen we het nog eens meepakken. Nee, het is, ja, ik kan hier alleen maar zeggen dat het lijkt uit alles wat je hier net hebt gezegd, Bart, dat die organisatie duidelijk niet van de goede wil was. En ook nog eens heel amateuristisch, hè? Want wat is dat nu weer voor een bedoeling? Dan ga je verborgen camera's ophangen en dan vinden je werknemers die ook nog. Dat is toch ook niet de bedoeling?
Ja, nee, veel.
Amateurisme, dat kunnen we toch ook niet smaken hier, hè?
Nee, inderdaad. Als je dan verborgen camera's wil ophangen, doe het dan goed.
Doe het dan goed, hè?
Ja. Wat hebben we nog? De Britse autoriteit, de ICO, heeft zowaar nog eens een boete opgelegd. Ja, soms kom je er echt niet omheen. Alhoewel, ik moet me meteen een beetje corrigeren. Dit is geen boete, het is eigenlijk een schikking. Maar daar kom ik zo toe. 14 miljoen, dus dat kan tellen. 14 miljoen voor Capita, heten ze. Een pensioenfonds. Die hadden hun security niet op orde. Zijn slachtoffer geworden van een ransomware. Maar waar uiteindelijk gegevens van 6,6 miljoen mensen werden gestolen. Pensioengegevens, gevoelige gegevens, zelfs criminal records, dus uittreksel strafregisters, gezondheidsgegevens. Nou ja, alles wat je maar wilt. Onderzoek naar gedaan, besloten dat. Dat is wel gewoon, ik ga er niet al te diep op in, maar voor de fijnproevers, hier zit een heel mooi lijstje in met security maatregelen, waar de ICO hiervan bedacht van jullie hebben wel het een en ander. Ze hadden een monitoring systeem, ze hadden detectie, ze hadden een SOC. Een SOC is een soort, laten we het maar eventjes een security helpdesk noemen, van mensen die non-stop meldingen uit het netwerk gaan analyseren. Maar daar werd hier gewoon niet goed genoeg mee omgegaan. Want dat zijn toch een aantal maatregelen die al best vergaand zijn. Maar ja, we hebben het hier niet over een klein bedrijfje. En dus de ICO die beslist van het feit dat jullie de melding die binnen was gekomen pas binnen, 52 uur of zo behandeld hebben, betekende dat de aanvallers zich in die 52 uur netjes een plekje konden verwerven in het netwerk. Toen jullie dus die oorspronkelijke melding oplosten, zaten ze al lang binnen en toen was het gewoon game over. 14 miljoen boete te verdelen over Capita, degene die de verantwoordelijke was, en Capita, degene die verwerker was. Twee aparte bedrijfjes. Ook interessant is dat de verwerker hier ook rechtstreeks een boete krijgt. Wat ik al zei, eigenlijk is het geen echte boete. Oorspronkelijk was er een, zoals de ICO het dan doet, een aankondiging van we gaan 45 miljoen boete opleggen. Alsjeblieft Capita, denk er eens over na. En uiteindelijk, omdat ze dan schuld erkennen en braaf de boete meteen gaan betalen, is hij teruggebracht naar een schikking van 14 miljoen. Zodat ze ook niet in beroep gaan. Opnieuw, en ik wil het even voor de zekerheid zeggen dat ik de indruk heb bij onze GBA dat die tegenwoordig, als ze het gevoel hebben dat het bedrijf toch een beetje goede wil had, of het niet bewust fout deed, dat ze daar toch wat meer coulant zijn in het opleggen van boetes. ik weet niet, dat mag een afweging zijn. Ik ben benieuwd om daar eens iets, een statement over te horen. Maar ja, ICO, 14 miljoen, oh, daar kunnen we iets mee.
Ja, want dit vind ik dan... Allee, dit geeft een heel duidelijk signaal, maar dit vind ik dan ook ergens nog... terecht aan de ene kant, maar ook streng. Hè? Die hebben eigenlijk al een aantal... Als je dat hoort, een SOC, die hebben die melding binnen de 52 uur. Dat is natuurlijk niet fantastisch, maar ze hebben het wel binnen een bepaald tijdsperk opgelost. Dan toch nog zo'n hoge boete, dat is... Dat had ik eigenlijk niet verwacht, om eerlijk te zijn. Maar je ziet, wat je wel ziet, is dat autoriteiten meer en meer beginnen te doen. Na ransomware aanvallen ook nog echt een onderzoek gaan starten en eigenlijk dan tot de conclusie komen dat eigenlijk... Ja, de technische en organisatorische maatregelen helemaal niet goed op orde zouden.
Ja, precies.
Dus dubbel betalen dan ook.
Goed, Tim. Dan zijn we dat wat betreft onze autoriteitenactie. Dan hebben wij nog onze privacy pointers. En ik heb er eentje... is relatief beperkt het nieuws geweest, vind ik. Terwijl als je nu kijkt... Ja, It's Me, dat wordt ondertussen door heel veel mensen gebruikt. Ik ben er ook nog steeds gewoon een fan van. Maar er gingen al... langer stemmen op dat het feit dat er maar één partij was die dat deed, dat weliswaar een partij is waar de overheid voor een heel groot deel ook in zit, in het eigenaarschap, maar aandelen. Maar voor de rest ook een consortium van banken. En als je dat ergens wilt gebruiken, dat daar ook een bepaalde prijs aan vasthangt, dat ik toch wel eens gehoord heb dat dat een stevige prijs is. Ik weet de exacte bedragen niet, maar voor veel mensen toch een barrière. In ieder geval, de overheid had al een tijdje geleden aangekondigd van ja, is meer, daar moet iets aan veranderen of wij gaan onze eigen app maken. Dat hebben ze nu gedaan. We hebben nu de MyGov app. Ik heb hem geïnstalleerd. Ik heb wisselende geluiden gehoord, maar voor mij ging dat redelijk vlekkeloos. Je kunt, als je hem dan dus trouwens de eerste keer installeert, dan kun je dat ook doen met een verificatie via It's Me. Ja. Dus dat is lekker makkelijk. Maar goed, nu werkt nu. Ik las aan de ene kant berichten die zeiden van ja, en dan de overheid, er is al zoiets, en dan gaat de overheid nog eens geld uitgeven om er zelf eentje te maken. Dat vind ik nu in deze context eigenlijk best wel een goed idee. Je wilt dat niet, ook al heb je zelf eigenaarschap in dat bedrijf, je wilt dat niet afhankelijk van een commerciële partij laten zijn. Gaan ze nu rechtstreeks concurreren? Ik denk dat het tot nu toe beperkt het zich tot overheidswebsites. Maar ik vind het best fijn dat er een alternatief is. Dus ik heb hem geïnstalleerd. Als je de app installeert, kun je ook meteen aan je e-box. Dat vind ik ook wel makkelijk. Dat bespaart toch weer een paar klikjes extra die je kan doen. Dus ja, dat is mijn privacy pointer. Gezond als alternatief, hè, mocht de iets meer infrastructuur ooit plat liggen, dat je het ook iets anders hebt. En sowieso vind ik het zeker voor puur overheidsdingen niet slecht dat de overheid daar gewoon zijn eigen app voor heeft.
Ja, ik vond een heel goede tip. En ik vond de feedback heel gek eigenlijk op bepaalde momenten. Omdat verbaas mij soms ook van mensen op LinkedIn die vaak vooraan aan het vaandel staan als het gaat over de overheid moet meer soeverein zijn en moet meer dingen eigenlijk in huis brengen. Dan doen ze het eens en dan is het weer niet goed. Oké, het kost geld, I get it, maar nu is het inderdaad is er keuze. En dat is wel belangrijk in zo'n ecosysteem. Ja. En ook voor een deel meer gecontroleerd door de overheid, dat is niet slecht. Waar ik wel mij nog afvraag, is hoe soeverein is de MyGov-app? Want natuurlijk, als alles gewoon dodelijk op AWS staat, ja, dan is dat argument weer neergeschoten, bij wijze van spreken.
Ik heb het niet uitgezocht, moet ik toegeven.
Ik ook niet.
Is wel een goede om even te bekijken, maar ik zou hopen, verwachten, dat dit draait op de datacenters die beheerd worden door Smalls. Maar dat is even een aanname, dat weet ik niet zeker. Dat is een goede om eens even te
vragen. Het zou logisch zijn, maar ik ga dat ook... Ik vroeg mij gewoon plotseling nu af van... Als ik dat argument maak van een iets meer soevereine app die toch volledig in controle is van de Belgische overheid, heel leuk, ben ik een voorstander van. Maar hoe Europees en soeverein is het dan effectief achter de schermen?
Ja, interessant. Ja, hele goeie. Tim, wat heb jij meegenomen?
Ik heb iets meegenomen waar ik de afgelopen maand al veel mee gespeeld heb. De Hivemind app. Hivemind is een soort proefproject van een Duitse onderzoeksinstelling om doomscrolling educatief te maken. Het hele concept van je zit op Instagram of TikTok of whatever en je bent eigenlijk continu aan de lopende band via de feed die nooit eindigt en die ook zo ontwikkeld is aan het scrollen en onzin aan het bekijken op een duur. Je weet eigenlijk niet meer waarom dat je nog op dat platform zit. Wel, dat systeem, maar dan op een platform gebouwd, het lijkt alsof social media met alle verslavende elementen die social media ook gebruiken om jou zo lang mogelijk op het platform te houden, mm-hmm. maar voor content die educatief is.
Waar je dan bijvoorbeeld kan zeggen van ik wil meer weten over het Romeinse Rijk. En dan krijg je een soort Twitter- of Instagram-achtige feed met posts, zogezegd, van mensen, artificial intelligence.
Okay.
Met tidbits, facts, informatie en historiek van bijvoorbeeld het begin van het Romeinse Rijk. En op die manier, in plaats van dat je eigenlijk aan het scrollen bent en eigenlijk onzin aan het bekijken bent, ben je eigenlijk iets aan het bijleren op een hapklare manier, met dezelfde verslavende attention-seeking manieren die social media gebruiken om je zo lang mogelijk daar te houden.
Oké.
Okay, dus no. een cool idee om uit te testen. Er zitten een aantal rare dingen in of bugs. Er zit heel veel artificial intelligence in. Maar het concept vind ik cool genoeg om het wel eens te vermelden hier.
Oké, okay, en als ik me niet vergis, gemaakt door The Germans.
Yes, indeed.
Oké, okay, nou, heel interessant. En dat is er eentje die ik eigenlijk meteen ga installeren. Dus daar ben ik benieuwd naar. Leuke tip. Oké, okay, beste luisteraars. We hebben er een ultra-aflevering, max-aflevering van gemaakt. We hadden wat bij te werken. Vanaf nu weer gewoon wekelijks een nieuwe podcastfeed. Wij gaan dit weer oppakken. En Tim, het was me een waar genoegen om het weer eens te kunnen doen. Luisteraars, ik hoop voor jullie ook een genoegen om naar ons te luisteren. En tot volgende week.
Yes, zoals altijd Bart, met heel veel plezier en tot volgende week.